Gemeente, gasten in ons midden, iedereen hier in de kerk en zij die via kerkradio en vanavond ook via Stilok met ons verbonden zijn, iedereen heel hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee Klomp. We lezen vanavond uit de Bijbel twee gedeelten. Eerst is uit Markus 15, de versen 25 tot en met 39. En de tweede is uit Hebreeën, hoofdstuk 10, de versen 19 tot en met 23. Collectes zijn voor de slotzang, voor de kerk en bij de uitgang is er nog een collecte voor het bouwfonds. We gaan nu zingen de twee liederen zoals aangegeven op het hiervoorin. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Thank you. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is deze eredienst op de Goede Vrijdagavond geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 69, de versen 7 en 9. Ja, grote God, zij hebben mij tot spijs bij al mijn smart ook nog bittere gal gegeven. Een edikteug is zelfs een gunstbewijs, wanneer de dorst mijn lippen samen doet kleven. Psalm 69, vers 7 en 9. Wij willen vanavond belijdenis doen van het diepe lijden van de Heer Jezus en de troost daaruit voor al zijn kinderen met zondag 16 uit de catechismus en aansluitend zingen uit psalm 6 het 9e couplet. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. En wat er verder volgt, psalm 6 vers 9... na de geloofsbelijdenis in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde, vanavond uit zondag 16. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook nog moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij nog meer voor nuttigheid, voor zegen uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer zullen regeren, maar dat wij onszelf, hem, tot een offerande van dankbaarheid opofferen. En waarom volgt daar nog neergedaald in de hel? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd mogen zijn en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, waarin hij in zijn gehele lijden, maar in het bijzonder aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen. Wij lezen het Lijdensevangelie en de vrucht daarop uit twee plaatsen in de Bijbel. Zoals aangekondigd, Marcus 15 vanaf vers 25 tot en met vers 39. Dus de eerste schriftlezing is Marcus 15 vanaf vers 25 tot en met vers 39. En het was het derde uur en zij kruisigden Jezus. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: de koning van de Joden. En zij kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft u verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van de Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond tegenover hem, en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. En dan uit de Hebreeënbrief een gedeelte, waar het offer van de Heer Jezus zo troostrijk voorgesteld wordt voor allen die echt gelovig tot hem mogen vluchten en bij hem leren schuilen. Hebreeën 10, daarvan enkele verzen. Vers 19 tot en met vers 23. Hebreeën 10, vers 19 tot en met vers 23. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Amen. Tot zover de lezing uit Gods woord. We willen eerst bidden om Gods onmisbare zegen hier in de kerk en ook thuis bij de radio. En ik wil in de voorbeden en de dankzegging enkele gemeenteleden noemen. In de eerste plaats Emma Korpershoek van de McBride-straat, die na een ingreep in het ziekenhuis weer thuis kwam. Zuster van Hunnik van Eck van de Emmerschans is geopereerd aan haar heup en voor revalidatie tijdelijk opgenomen in de Engelenburg. Zuster Wilma Westering van de Newtonstraat wordt tijdelijk weer verzorgd en begeleid in de Riethorst in Ede. We willen haar hartelijk aan de Heere opdragen. Dan is maandag overleden de vader van zuster Anja Pasterkamp van de Brinken, op de leeftijd van 72 jaar. En morgen zal er de uitvaart zijn. En vandaag is overleden de vader van Peter van den Berg uit de Holleweg, op de leeftijd van 69 jaar in Barneveld, na een ernstige operatie en een hartkwaal daarbij. De begrafenis zal komende woensdag plaatsvinden. Mag ik u voorgaan in gebed? Barmhartige en ontfermende Heere, wat bijzonder dat we op deze goede vrijdag naar uw huis mogen komen. Wat bijzonder dat we stil mogen staan bij dat diepe feit dat u, Heer Jezus Christus, uw leven hebt gegeven voor zondaren. Uw bloed hebt overgehad om de openstaande schuld van uw volk en kinderen te verzoenen. En o God, dat u dat laat preken. En o Heilige Geest, dat u het uit de Heer Jezus wilt nemen en het aan ons hart toepassen. Wat hebben we dat nodig, Heere? En als dat gebeurd is, wat een zegen is dat. Als het kindschap van God gekend mag worden. Als we leven uit dat wonder van ontfermende genade. Uit dat wonder van vergeving op kosten van niemand anders dan de borg. Als we mogen leven op de woorden van uw mond. Op zondag en door de week, ook op deze goede vrijdagavond. Wat een zegen, Heere, dat u zo uw volk en kinderen, de kleinen en de groten in de genade, wilt leiden en begeleiden. Dat wonder van die eenzijdige liefde van God in Christus, daar raken we nooit over uitgedacht. Daar raken we nooit over uitgezongen. Daar raken we nooit over uitgepreekt. Totdat het geloven zal overgaan in aanschouwen. En dan zullen we u eeuwig en volmaakt daarvoor de aanbidding brengen. Wij bidden, Heere, als wij niet bij dat volk horen, dat u mag kennen in de ontmoeting, of u ons daarbij wilt stilzetten en ons wilt ontdekken aan dat u wilt geven in de weg van geloof en bekering een hartelijke band aan u. Zegen de jeugd, zegen de kinderen, fijn dat ze er zijn. Zegen alle die thuis hebben afgestemd op de Pnielkerk op deze avond. Wat bijzonder dat dat kan, Heere. Wilt u ook laten weten door uw woord en geest dat u van ons af weet en van onze situatie, ook als dat soms moeilijk is, en dat u erin wil voorzien. Als we mogen leven bij dat woord dat Petrus eens opgeschreven heeft, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat mogen we vanavond ook doen, staande in het midden van de gemeenschap der heiligen. Wij zijn dankbaar met Emma Korpershoek dat zij na een amandelbehandeling in het ziekenhuis van Ede weer bij vader en moeder en bij de zusje thuis mocht komen. Het is altijd heel wat als zo'n jong kind dat moet doormaken. Maar gelukkig is alles goed gegaan. En het was de behoefte van het gezin om ook openlijk u daarvoor de dank te brengen. Zegen haar, haar zusje, vader en moeder, Heere, gedenk het gezin in uw genade. We dragen ook zuster Van Hunnik van Eck aan u op, van de Emmerschans, die dankbaar is dat de heupoperatie zo goed is geslaagd in het ziekenhuis van Ede en die nu mag revalideren op de Engelenburg. Heere, zegent u haar lichamelijk, zegent u haar ook geestelijk en geeft dat ze straks weer vast op haar benen kan staan, zodat ze weer naar huis terug kan, dankbaar voor uw zegeningen en met het verlangen om haar leven toe te vertrouwen aan uw nodiging en aan uw belofte. We bidden voor Wilma Westerink, nu ze wordt begeleid in de Riethorst tijdelijk. Lastig dat dat weer moest, Heren, maar ook fijn dat deze hulpinstanties er zijn. We dragen haar heel hartelijk aan u op. Wilt u haar innerlijk weer de kracht en de sterkte geven, zoals ze graag wil, om er tegenaan te kunnen en om het leven aan te kunnen met u de Heere samen. We dragen Wim ook hartelijk aan u op, Heere, wees er nabij in deze weg en verblijd ons met uw zegeningen. Wilt u alle die haar begeleiden, deskundigen, wilt u die inzicht geven in wat te doen en hoe haar te begeleiden en dat ook te zegenen in uw almacht en ontferming. We bidden ook van hen die we niet bij namen noemen en misschien toch onze voorbeden zo nodig hebben in het ziekenhuis of thuis. Wat zijn we toch afhankelijke mensen, Heren, ook als het om de gezondheid gaat en ook in de genade. Maar wat een wonder dat die Christus zich nou lichamelijk en geestelijk zo diep gebogen heeft, dat zelfs helse verschrikkingen ons niet uiteindelijk hoeven te overvallen en te beangstigen, doordat u nog dieper gedaald bent dan de duivel Gods volk wil verzoeken. Geef daar moed en kracht uit. Geestelijk, maar ook lichamelijk ondersteuning. En als dat soms niet meer kan, wil dan toepassen aan het hart wat er zo mooi bij Paulus staat. Mijn genade is voor u toereikend, zegt de Heere, en zegt de Heere u toe. We bidden voor Daniël en Anja Pasterkamp en voor Ruben. Nu de vader van Anja, opa van Ruben, gestorven is, wilt u met het gezin zijn, Heere, met de familie, in deze dagen van herinnering en afscheid. En geef aan Daniël en Anja en ook aan hun kind en hun moeders dat ze omhoog mogen zien op die Christus die dood geweest is, maar hij leeft, en die aan zondaren het leven geeft. Daar ligt troost en uitzicht in voor alle die bij u horen. We dragen ook Peter van den Berg met zijn vrouw en kinderen uit de Holleweg hartelijk aan u op. Nu zijn vader vandaag gestorven is, nog maar 69 jaar, na een ernstige ziekte en na hartproblemen. Heere, wat komt het er dan toch op aan dat we weten dat we een borg voor ons hart hebben? Laat dat de prediking op de rouwdienst mogen zijn. Wilt u met dit jonge gezin zijn, Heere, met Peter en zijn vrouw en hun kindertjes, en ook met heel de familie, alle droeve dingen die hen overkomen, dat ze die ook met u de Heere mogen verwerken. En dan kunt u ook nog uitkomst geven en uitredding. Zo dragen we ze aan u op, ook met het oog op de uitvaart komende week. Gedenk ons nu we hier zo samen zijn, Heere. Wilt gij in ons midden zijn als een die dient? Zegent u de dominee die mag voorgaan, de koster die druk is met allerlei dingen om de dienst goed doorgang te laten vinden. En wees met de organist die ons samen zingen begeleidt. Zegen de jongste en de oudste in de kerk en thuis. Heren, we bidden het u, dankbaar dat de stilok zich zo inzet om de stem van uw woord ook te laten klinken buiten de muren van dit kerkgebouw, tot in onze huizen, waar we ook wonen. Maar laat het nog dieper gaan, dat die stem van genade mocht klinken in ons hart tot bekering, of tot vertroosting, bemoediging, of tot versterking in het levende geloof. Zo bidden we u om uw zegen in elk onderdeel van ons samen zijn, en dat uit genade in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 22 en daarvan de versen 10 en 12. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellenden riep naar omhoog. Psalm 22, de versen 10 en 12. Wij zingen straks na het amen van de preek uit Psalm 118, de versen 9 en 10. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en lovens Heere majesteit. Psalm 118, vers 9 en vers 10 na de preek. De tekst is genomen, gemeente, uit Marcus 15 en daarvan de versen 37 en 38 die we nog eens willen lezen. Marcus 15, de versen 37 en 38. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest en het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, luisteraars thuis. Goede vrijdag, heel bijzonder. De sterfdag van de Heer Jezus. In sommige delen van Nederland, als er iemand gestorven is, dan leeft de buurt, de straat, zo mee dat gordijnen worden gesloten, luiken worden dichtgedaan. Als een teken dat men iemand mist, dat er iemand gestorven is, dat men rouwt en meeleeft. Als nu op Golgotha iemand met een hoofdletter sterft, dan zou je denken, dan moeten de gordijnen wel allemaal dicht, niet waar? Want hier sterft een mens, de mens, die nooit enig kwaad gedaan heeft en die dus de dood helemaal niet heeft verdiend. Ja, dat is waar. En toch doen we de gordijnen niet dicht op Golgotha. Er gaat juist de gordijn open. Want hier sterft maar niet de mens, dat ook. Maar hier sterft de borg, die rein is van zichzelf, met de schuld van Gods volk beladen, zijn eigen bloed geeft en zijn eigen lichaam offert en zo hoge priester is in de verzoening, dan gaan er geen rouwgordijnen dicht, maar dan gaat er een gordijn open. Want er staat in de tekst, zodra de Heer Jezus zijn geest gegeven had in de hand van zijn vader in zijn sterven dus, scheurde het voorhangsel in de tempel middendoor van boven aan af tot aan beneden toe. En daarom is het thema voor de prediking het evangelie van het dwars door midden gescheurde gordijn. Het evangelie van het dwars door midden gescheurde gordijn. Drie gedachten. We letten eerst op de tijd. Dan op het teken. En dan op de taal. Ik herhaal. Het evangelie van het dwars door midden gescheurde gordijn. We letten eerst op de tijd. Dan letten we op het teken. En in de derde plaats op de taal. Op Golgotha sterft Jezus. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Een laatste zucht. En dan is de Heer Jezus gestorven. En wordt het stil op Golgotha. Jezus geeft de geest. Niemand neemt het leven van mij af, heeft hij gezegd. Ik leg het leven van mijzelf af. En daarom, zoals ik in de inleiding zei, sterft er maar niet een mens of de mens, dat ook. Maar hier sterft de borg. Want dat sterven van de heiland, waarin hij zijn leven als een offerande geeft aan God, dat maakt hem tot de hoge priester in het huis van God. En daarom heb ik u ook gelezen, Hebreeën 10, waar zo bijzonder rijk en diep gesproken wordt, dat die Heere Jezus nog steeds in functie is als de grote priester over het huis van God. Dus dat kleed dat voorhangsel dat midden dwars door midden scheurt, hè, van bovenaf, dat is het eerste teken, de eerste reactie op het sterven van de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, jullie moeten weten, dat weet je misschien ook al wel, maar ik leg het toch nog maar een keer uit, dat dat gordijn hing tussen het heilige en het heilige der heiligen in. In dat heilige mochten priesters en levieten komen, maar in dat heilige der heiligen, daar mocht alleen de hoge priester komen, één keer per jaar. Verder was het verboden toegang. Want daar stond de stoel van God. Hè? De ark des verbonds stond daar. Hè? Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk de stoel van God. De genadestoel, zegt de Statenvertaling in de kanttekeningen van God. God woonde achter dat gordijn. En dat voorhangsel, dat sloot de toegang af, behalve voor de hoge priester op de grote verzoendag, dat is de Goede Vrijdag in het Oude Verbond. En dan schoven ze dat gordijn niet opzij, nee, maar dan kierde het even aan de zijkant en dan glipte die hoge priester er tussendoor met het bloed van een lammetje en van een bokje. En dan sprenkelde hij het bloed op het verzoendeksel en dan kwam hij weer terug en dan zat het bloed nog aan zijn handen. En dan zegende hij het wachtende volk op het voorplein van de tempel. Maar het gordijn moest altijd blijven hangen, want God woonde in het verborgene. En laat nu net die hoge priester op het moment dat onze tekst gebeurt in die tempel aan het werk zijn in het heilige der heiligen. Dat als Jezus zijn offer geeft in Gods hand, zijn leven aan de Heer en de Vader overgeeft, dan is die priester drukdoende met het verzoeningswerk en dan scheurt dat voorhangsel, dat gordijn met een hoofdletter zeg ik maar, van bovenaf, dat is 10 meter hoog ongeveer, van bovenaf helemaal naar beneden toe. Het staat er met nadruk. Dus hoe is dat nou bekend geworden? Die priester die heeft het niet geloofd hoor. Die heeft geprobeerd dat gordijn nog weer dicht te naaien. Hè, bij elkaar te houden. Want ja, dat mocht niet open worden. Dan heilige God woonde erachter. Hè. Maar hij heeft het toch verteld. En daarom is het bekend geworden. Net op het moment dat het offer gebracht wordt. Van lammetjes en bokjes. Dat was al jarenlang gebeurd. En dan brengt de Heere zijn offer. En dan reageert de hemel. Dan scheurt God het gordijn van bovenaf midden door. Want ik heb gelezen, het gordijn scheurde midden door. Maar er staat in het Grieks eigenlijk, en ik snap niet waarom de Statenvertaling dat niet vertaalt en de HSV ook niet, werd gescheurd. En het voorhangsel voor het heilige der heiligen werd gescheurd van boven naar beneden. Dat betekent dat God dat offer van de Heer Jezus heeft aanvaard. Wonderlijk, hè? Dan zie je dus dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest met z'n drieën, zeg ik met eerbied, aan het werk zijn om zondaren te redden van het eeuwige verderf. En om kinderen van God te maken die de bruidstoet worden onderweg naar het koninkrijk der hemelen, waar de Heer Jezus al naartoe gegaan is, zegt Hebreeën 10. Want hij is de hemelen doorgegaan en hij zit daar niet vakantie te houden met eerbied gesproken, maar in volle dienst als de grote priester over het hele huis van God. De Vader in zijn zondaarsliefde. En de Zoon die zijn eigen bloed geeft, niet voor vrienden, maar voor vijanden. En de Heilige Geest die dat uit Christus wil nemen, want het ligt in zijn doorboorde handen, boven. Dat is een heel eind weg, hè? Het moet wel toegepast worden. Maar dat mag je verwachten. Want dat voorhangsel dat dwars doormidden gescheurd is, dat zegt nou, nu is de toegang open naar God toe voor ieder, hoe groot een zondaar je ook bent. Als je het echt om de Heere te doen is, als je echt naar de Heere vlucht, dan is er nog nooit één teruggestuurd door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat hij zei, voor jou kan het niet, je bent een te groot zondaar. Nee, het feit dat God hier dat gordijn midden doorscheurt is een teken, een zichtbaar teken, dat hij tevreden is met dat volle offer dat de Heere Jezus in zijn dood in de hand van zijn vader legt. Jezus had geroepen, het is volbracht. En eigenlijk zegt de vader met het scheuren van het gordijn, het is volbracht. Nu is de toegang open. Nu is de toegang vrij. Zoek de Heere en leeft. Dat is het eerste. Het evangelie van het dwars door midden gescheurde gordijn. Dat is een wonder, hè? Dat is een wonder. Ik las in een commentaar dat die man zei, God die scheurde en die scheurde en die scheurde. Eigenlijk, die herhaling is een teken dat je het wonder eigenlijk niet onder woorden kan krijgen. Hè? Want God die woonde in het verborgene, hè? En dat naar twee kanten. Dus hij kon maar zo niet naar je toe komen, want dat is de heilige God. Hè? Als God zomaar naar je toe komt, buiten Christus om, dat is de hel, mensen. Dan ga je even verloren en dat is Gods schuld niet. Daar hebben we zelf voor gekozen. Maar de andere kant is ook zo. Je kan maar niet zo naar God toe vluchten. Dat verbeelde dat gordijn. Maar dat gordijn was heel mooi geborduurd. Dat had een witte ondergrond. En er waren diep rode en helder rode tekens op. En er waren ook engelen op geborduurd. En er was ook blauwe kleur van de hemel. En de rode kleur van het bloed van het offer. En de witte kleur van de heiligheid van het koninkrijk van God. Prachtig stuk. Een dik stuk linnen ook. Of wat het ook geweest is voor grondstof. Scheurde daar dus dwars door midden. Maar hoe mooi dat voorhangsel, dat gordijn er ook uitzag. Het zei zonder woorden, stop. Verboden toegang. Je mag niet verder gaan. En dan moet je terugdenken aan de Hof van Eden. Toen Adam en Eva gevallen waren in de zonde. Toen moesten ze eruit. En toen stonden er twee engelen met vurige zwaarden de ingang van de Hof van Eden te bewaken. Want als je eenmaal tegen God bent, mensen, dan trek je je nergens meer wat van aan. Dan ga je zo ongehoorzaam doen wat God verbiedt. En die engelen komen hier nou weer terug. Die cherubs, hè. Alleen, ze staan hier niet met een vurig zwaard. Hier in dat gordijn lichten de kleuren rood en blauw en wit op. Dat wijst naar het offer. En dan waren er al miljoenen schaapjes geslacht en het bloed gesprenkeld op de grote verzoendag onder het oude verbond op het verzoendeksel. Maar het gordijn bleef maar steeds maar dicht. Totdat. En Jezus met een grote stem roepende gaf zijn geest. Vader, het werk is af. Zie. Hier ben ik, hier is het, voor u, voor uw volk. En dan reageert de vader, dan scheurt hij dat dure gordijn aan flarden, van bovenaf, middendoor, helemaal naar beneden. Ook de kleine kinderen, die hoeven niet te rekken om er overheen te zien, die kunnen zo zien, de toegang tot de God van het verbond is open. En dan komen die kleuren in dat voorhangsel natuurlijk wel heel sprekend naar voren. Dat rood van Christus bloed. Dat blauw van de hemel waar die naartoe gegaan is, zegt Hebreeën 10. En dat wit van de heiligheid van God. Van zijn koninkrijk. Waar je in welkom bent. Waar je in kunt bestaan. Waar de Heere je wil hebben. Niet in de duisternis van de godsverlating waar we voor gekozen hebben, mensen. Maar in het licht van het koninkrijk der hemelen. Nou, dat is zonder woorden de prediking van het gordijn. Als het nog dicht hangt, je botst er tegenaan. Ho! Ben u er wel eens bij bepaald? Dat het niet God is die scheiding maakt tussen ons en u en hem. Maar dat wij het zelf zijn door onze zonde. En dat we daardoor het uitzicht hebben verdonkerd. En dat er daarom eigenlijk rouwgordijnen voor onze levensvensters hangen. We hebben geen uitzicht. We weten de weg niet. We denken het wel. Maar we weten het niet. En we vinden de weg ook nog niet terug. Dat zegt dat dichte gordijn. Maar dan dat open gordijn. Dat zegt Jezus, de weg, de waarheid en het leven. En daarom heb ik er ook Hebreeën 10 bij gelezen, gemeente. Waar zo prachtig staat dat hij nou de weg naar de hemel geplaveid heeft met dat volbrachte werk van hem. Een verse en levende weg. En dat hij de hemelen doorgegaan is. Dat hij thuisgekomen is bij God de Vader. En dat doet hij niet voor zichzelf, maar dat doet hij voor zijn volk. En dat hij daar altijd in dienst is als de grote hoge priester over het huis van God. Het heiligdom dat boven is, dat heeft Jezus op de hemelvaartsdag ingewijd. Door het voorhangsel, dat is zijn vlees, geen gordijn dat meer scheiding maakt. Maar het volbrachte werk in dat verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus, dat is op de ereplek gekomen waar hij niets liever doet dan uitdelen. Genade voor genade. Schuldvergevend bloed. Vernieuwende genade. Wijsheid om te zien zoals God het bedoelt. Wat een zegen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Het gescheurde gordijn. Het hangt eraan flarden. Ik zei het al. De hoge priester. Het kwam natuurlijk nauw. Buiten Christus. Die heeft geprobeerd het weer te naaien. Maar uiteindelijk is de tempel verwoest, niet waar? Dat moest ook. Want het heiligdom is nu boven. En als de Heilige Geest daar nou mee je hart aanraakt, dan kom je in beweging. Niet naar een heiligdom beneden, want dan vind je het niet. Maar dan vlucht je naar het heiligdom boven. Dat open ligt in het volkomen offer van de Heer Jezus Christus. En naar de mate we nou mogen vluchten, kinderen van de Heere, naar boven, naar de Heere, dan ondervind je dat de Heilige Geest het in je hart legt. Het offer voor de schuld is gebracht. De vloek van God is gestild. De toorn van God, die heeft hij bezocht aan de Heere Jezus. En nu staat zijn vriendelijk aangezicht voor allen en over allen die hem aanroepen en aanbidden in waarheid. Je openstaande schuld is verrekend op kosten van het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Die met zijn eigen bloed nadert nu in dat heiligdom dat boven is. En daarom heeft hij ook wat te eisen. Dat moet je nog niet menselijk opvatten zoals wij verkeerd kunnen eisen. Maar hij mag ook pleiten als een zondaar aanklopt in dat heiligdom. Je komt er binnen dat de Heer Jezus dan zegt, het feit dat je het van mij verwacht, dat betekent dat ik het volkomen werk van mij ook in jouw hart wil leggen. Mijn eigen bloed. Zo nadert Christus tot de Vader. En dat doet hij voor zijn volk. En alle die nu echt naar de Heere vluchten in het hemelse heiligdom, en laten we dat dagelijks mogen doen, mensen, die mogen ook om Christus wil naderen tot de Vader in het hele hemelse heiligdom. De weg naar God is open. En er staat zelfs nog in Hebreeën dat het nog een verse en levende weg is. Dat bloed van de Heer Jezus. Het is al 2000 jaar geleden bijna gestort. Maar het is nog vers en levend. Prachtig, hè? Omdat hij als een levende opgestane koning van zijn kerk naar de hemel is gevaren. Na zijn opstanding gaat hij dwars door de hemelen heen. En hij verschijnt in het hemels heiligdom met het bloed voor zijn Vader. Werd zalig maken voor u al onmogelijk? Omdat je er misschien zelf tussen zit, hè? Dat je het misschien stiekempjes nog verwacht van een tempel op aarde. Of van je eigen werken. Of omdat je nog zo slecht niet bent. Nou, dat geeft allemaal maar gordijnen tussen de Heere en ons hart. Geen uitzicht dus. Maar als je werkelijk de hand op dit lam mag leggen, de hand, de geloofshand op dit offer mag leggen, Dan is hij daar naar binnen gegaan, u voorgegaan met de bedoeling dat u hem na zou komen. Dat heeft hij zo graag. En dat laat de Vader toe ook. Omdat dat gordijn gescheurd is. Er is geen belemmering meer om naar de Here toe te vluchten en thuis te komen. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Here Jezus. Maar als je dat mag doen, kinderen van God, wat komt de zaligheid dan vast te liggen? Wat weet je dan zeker dat de Here van je af weet? Wat is God dan betrouwbaar in zijn woord? Wat is de verlossing dan een garantie? Wat er ook nog komt, wat je ook overkomt. Maar de Heere houdt getrouw zijn woord. Daarom heb ik het laten zingen, Psalm 6 vers 9. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij houdt getrouw zijn woord. Er is een vrije en een vrijmoedige toegang tot God. Nee, je loopt er maar niet zo eventjes binnen. Je vlucht er naartoe onder leiding van de Heilige Geest. En achter Christus aan, als je een geopend geweten hebt dat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt en geen daarvan gehouden hebt en nog steeds geneigd bent tot alle kwaad, maar dat past niet bij de stijl van het Koninkrijk van de hemel. Daarom vlucht je achter Christus aan naar het heiligdom daarboven. En daar ben je veilig om zo verzoend voor het oog van de Vader te treden. Prachtige gemeente. Als je nergens meer terecht kan, dan is er ruimte bij de Vader van alle barmhartigheid. In die verse en die levende weg van de Heere Jezus Christus. En daarom staat er zo prachtig in Hebreeën 10, ik lees het voor. Omdat wij nu vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn lichaam. Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart en met volle verzekerdheid van het geloof. U zegt, ik heb geen waarachtig hart. U verlangt ernaar, kende ik maar de zekerheid, de verzekerdheid van het geloof. Weet u hoe je dat nou ontvangt? Als je doet waartoe dat open gordijn uitnodigt, dat je vlucht tot de gemeenschap met God bij de Heere Jezus en door de Heere Jezus in het heiligdom dat boven is. Een gereinigd geweten hebben we nooit van onszelf. Dat heb je alleen als nou die sprenkeling van dat bloed door de Heilige Geest niet op het verzoendeksel gebeurt, dat hoeft niet meer, maar op je geweten. En dat krijg je als je in het heiligdom komt. Hoe weet je nou dat je een hart hebt dat de Heere vertrouwt? Dat leer je daar. Dat werkt Hij. Dat versterkt Hij vanuit zijn volkomen offer. Dat doet de Heere met je geloof en met je leven als een koninkrijkskind in alle omstandigheden waar je hier op aarde nog doorheen gaat. En als je die geloofsoefening kent, en daarvoor heeft de Heere Jezus op Golgotha nou zijn werk volbracht. Als je die geloofsoefening kent door de Heilige Geest, dan ga je dat van boven naar beneden bewonderen. Ik zei het al, 10 meter is een heel eind, hè? Maar dat wordt gescheurd van boven naar beneden. En ik las een meditatie van een dominee, ik weet niet of dat een goede toepassing is, maar die zei, helemaal tot beneden aan toe, de kleintjes in de genade, die kunnen er ook door. Die hoeven niet eerst naar boven te klimmen, nee, die kunnen er zo door. De toegang is open en de toegang is vrij in dat verse en levende bloed van de Heere. Dan leer je leven op de beloften van God. Dan leer je leven uit het woord van de Heere. Dan word je verzekerd in je bestaan. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, zegt de Heere. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Dat zijn touwen van Gods liefde die aan je hart gebonden zijn, waardoor je het niet uit kan houden, die trekkracht van de Heilige Geest. Heerlijk als we dat mogen verstaan, gemeente. In dat heiligdom leidt de Heilige Geest ons binnen. En als we daar eenmaal geweest zijn en je moet er elke dag weer naartoe, dan zal dat aan je leven te zien zijn. Dan zal dat aan je leven te zien zijn. Want dan zijn ze boven geweest. En als ze van boven leven, dan stralen ze van beneden iets uit. Als er iemand gestorven is, zo begon ik de preek, dan worden de gordijnen gesloten en je gaat op rouwbezoek. Daar word je voor uitgenodigd. Hier word je, als het gordijn open gaat, ook uitgenodigd. Niet voor een rouwbezoek, maar voor een trouwbezoek. U bent genodigd. Ook al heb ik geen volkomen geloof. Ook al dien ik God niet zoals ik God zou moeten dienen. Ook al moet ik dagelijks met de zwakheid van mijn vlees, al ben ik verlost, toch de zwakheid van mijn vlees, kampen. Dat is geen verontschuldiging hoor. Maar dat moet nou juist uitdrijven om des te meer te vluchten tot dat heiligdom waar dat gescheurde gordijn met u naartoe wil. Dat is het huis van God. Dat is het hart van God. Dat is de borg, de Heere Jezus. Dan leer je dat je nog heel wat mist. Ja. Maar dan staat er zo prachtig in Hebreeën 10. Wat wij ook missen, wij hebben een grote priester over het huis van God. En op hoeveel schat jij nu in het geloof, die grote priester van het huis van God? Die heeft alles verworven. En die geeft alles aan u als u erom verlegen raakt. Op hoeveel schat u die grote priester? En dan hoeven we niet met handen vol te komen. Nee, je moet met lege handen komen. En die hand op de belofte leggen. Want zijn handen zijn gevuld met kruisverdiensten. Wij hebben een grote priester over het huis van God. Wat een wonder, gemeente. De Heere Jezus is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan. Hij leeft. Dat zegt het gescheurde voorhangsel ons. Het is de levende Christus die al zijn kruisverdiensten met u wil delen als u verlegen raakt om hem. Eén woord heb ik nog onbesproken gelaten. Vrijmoedigheid. Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan. Dat is niet een vrijmoedigheid dat je zelf wel durft. Dus dat grenst aan brutaliteit. Nee, dat is nou vrijmoedigheid die hoort bij de stijl van het offer van de Heere Jezus. Als dat offer je leven aanraakt, dan leg je je leven open. Ook na ontvangen genade. Voor de Heere en zijn alziend oog. Dat is de vrijmoedigheid. Je mag alles uitzeggen waar je mee zit. Waar je mee behept bent. De positieve dingen, de negatieve dingen, de lichte dingen en de donkere dingen. En het wonder is dat hij je dan niet vastprikt op de dingen die eigenlijk niet voor hem kunnen bestaan. Maar dat die grote priester in het huis van God dan zijn werk doet. De zondaarsliefde van de Vader toepast aan je hart. En gemeente, als je daaruit leven mag, dan word je zo dankbaar. Dan word je zo verwonderd. Dan krijg je de Heere zo lief. En dan krijg je de Heere zo nodig. Dat je onder die overste leidsman en voleinder van het geloof, die de Heere Jezus is sinds Pasen en Hemelvaart, geen woord, geen instructie meer wilt missen. In welke omstandigheden ook, omdat je geleerd hebt, heel persoonlijk, gij Heere alleen, gij zijt de overwinnaar in de geloofstrijd. En gij u geeft uw volk de zegen. Amen. Oh. Laat ons samen danken en bidden. Barmhartige en genadige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij mogen u hartelijk erkennen voor dat diepe en hoge werk van de verlossing. Dat u, o Vader, uw zondaarsliefde concreet hebt gemaakt in de komst van de Heere Jezus. En dat u, o Heere Jezus Christus, uw leven hebt overgehaald voor vijanden. En dat die lieve Heilige Geest dat ook nu wil leggen in de harten en levens van allen die geloven. Wat is het rijk als we daar amen op mogen zeggen persoonlijk. En als we dan nog buiten staan dat we er jaloers op worden. Zodat we ook die open gebroken weg die zouden gaan naar het hart van God in het hemelse heiligdom. Ik zal uw naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord en gij zijt mijn geest door uw ontelbare gunst bewijzen tot een hulp en tot heil en vreugd geweest. Dan is er oprechte dankbaarheid, Heere, nu en ook in het leven van al uw kinderen, in het leven van elke dag. Wij bidden of we zo ook naar Pasen toe mogen leven. We bidden ook vooral voor hen die daartegen opzien. Een lege plek, een geliefde weggenomen, nog maar kort geleden. Ziekte, een kruis, een stil verdriet. Heere, u bent hoog boven ons verheven. Maar er staat zo mooi dat wie tot die troon der genade de toevlucht neemt, die zal geholpen worden precies op tijd. Daar staat u voor in. En we bidden voor al die bedroefden en beproefde mensen, of ze dat mogen beoefenen en dat mogen ervaren. Mensen die reden hebben tot danken, Heere, die mogen het ook op het hoogste adres brengen. Laat ons zo ook gelovig en vertrouwend mogen toeleven naar de paasdagen. Zegen al uw knechten die zich hebben voor te bereiden. En zegen alle gemeenteleden, thuis en in de kerk. Heere, wij bidden om uw zegen en vragen genade om uw dank te brengen nadat u waard bent. We dragen allen aan u op, Heere, die bijzonder ook uw leiding en bescherming nodig hebben. Gedenk ons nu we van hier gaan. Geleid ons, Heere. Zegen de Stilok als ze elke zondag maar weer een andere kerk ten gehore brengen om het woord ver te laten klinken in de omgeving. Heere, zegen die vrijwilligers die zich altijd maar trouw inzetten op zondag en door de week. Wij vragen het dankbaar voor uw zegeningen, afziende van onze verdiensten en pleitend op het volkomen werk van de Heere Jezus. Het is volbracht. Amen. Wij zingen nadat u uw gave gegeven hebt in de dienst der offeranden van Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. De lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 6. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.